Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente uit Psalm 99 zingen wij het eerste vers. God de Heer regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoog bestel, die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont, dat zich de aarde bewegen, hij is Israëls zegen. Psalm 99 en daarvan het eerste vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 50ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 21. Wij herzeggen nu Genesis 50 van het 15e tot en met het 21ste vers. Maar vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4 van de verwerping der dwalingen en daarvan de paragrafen 8 en 9. Waarna wij zingen uit Psalm 141 vers 4. Neig nooit mijn hart tot kwade zaken, om tot goddeloosheid mij te spoen, met mannen die verkeerdheid doen. Laat mij hun lekkernij niet smaken. Psalm 141, vers 4.
Die leren dat God zulke krachten zijner almogendheid in de wedergeboorte des mensen niet gebruikt, waardoor hij diens wil krachtiglijk en onfeilbaar zou buigen tot geloof en bekering, maar dat al de werkingen der genade volbracht zijnde, dewelke God gebruikt om de mens te bekeren, de mens nochtans Gode en de Heilige Geest, wanneer hij zijn wedergeboorte voor heeft en hem wederbaren wil, alzo kan wederstaan, en metterdaad ook dikwijls wederstaat, dat hij zijn zelfs wedergeboorte ganselijk belet, en dat het over zulks in zijn eigen macht blijft, wedergeboren te worden of niet. Want dit is anders niet dan al de kracht van de genade Gods in onze bekering wegnemen en de werking des almachtigen Gods aan de wil des mensen onderwerpen en dat tegen de apostelen die leren dat wij geloven naar de werking der sterkte zijner macht. Efeze 1, vers 19. En dat God het welbehagen zijner goedheid en het werk des geloofs in ons vervult met kracht. 2 Thessalonicenzen 1, vers 11. En dat zijn goddelijke kracht ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. 2 Petrus 1, vers 3. Die leren dat de genade en de vrije wil gedeeltelijke oorzaken zijn, die beide tezamen het begin van de bekering werken, en dat de genade in orde van werking niet gaat voor de werking van de wil. Dat is dat God niet eer de wil des mensen krachtiglijk helpt tot bekering, dan wanneer de wil des mensen zichzelf beweegt en daartoe bepaalt. Want de oude kerk heeft deze leer al overlang in de Pelagianen veroordeeld, uit de woorden van den apostel. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Romeinen 9, vers 16. Insgelijks, wie onderscheidt u en wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? 1 Korinthe 4, vers 7. En het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Filippenzen 2, vers 13. Genesis 50, vers 15 tot en met 21. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij, misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende, Uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen, hij, vergeef toch de overtreding uw broederen en hun zonde, want zij hebben u kwaad aangedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uws vaders. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hen neder en zeiden, zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zeide tot hen, vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het te deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vreest niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze Bijbellezing zijn de u voorgelezen versen uit Genesis 50, de versen 15 tot en met 21. We lezen nu alleen de versen 20 en 21 aan u voor. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft mij dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het te deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Tot zover. De gemeente schrijft wel als thema onder dit gedeelte Jozef en zijn broers na Jacobs sterven. Jozef en zijn broers na Jacobs sterven. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats op de vrees voor Jozef. In de tweede plaats op de liefde van Jozef. En in de derde plaats op de trouw van Jozef. Dus Jozef en zijn broers na Jacobs sterven, drie gedachten. In de eerste plaats de vrees voor Jozef. We kunnen daarvan lezen in de versen 15 tot en met 17, het eerste gedeelte. Onze tweede gedachte, de liefde van Jozef. Het laatste gedeelte van het 17e vers tot en met het 20e vers. En onze derde gedachte, de trouw van Jozef. Het laatste, het 21ste vers, dat we zojuist aan u hebben voorgelezen. Gemeente, de laatste keer hebben wij stilgestaan bij de begrafenis van Jacob. En ook hoe Jozef de leiding genomen heeft om de belofte die hij aan zijn vader had gedaan te vervullen. Namelijk dat het lichaam van Jacob niet begraven zou worden in Egypteland, maar in Kanaan. In dat land wat Abraham gekocht had van de zonen van Het. En we hebben gehoord hoe dat zij een grote rouwklage hebben gehouden, zelfs zo groot als normaal gesproken voor een farao werd gehouden. Jacob heeft een koninklijke begrafenis gehad. En inmiddels zijn Jozef en zijn broers weer teruggekeerd in Egypteland. En dan staat er in het 15e vers, toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was. Zij zagen dat, zij ervoeren dat. Er is een andere situatie ontstaan. Want ja, dat gebeurt nogal eens als er een vader wegvalt. Als er een moeder wegvalt. Dat er soms in een familie een hele andere situatie ontstaat. Want immers een vader, een moeder zijn toch in een gezin als het ware de pilaren. En een opa en een oma, jongens en meisjes, zijn altijd het punt waar de familie nog samenkomt. En wat kan dat soms ook na hun sterven uiteenvallen? En wat doen die broers van Jozef? Ze maken als het ware de balans op. Het is nu toch anders nu Jacob er niet meer is. En er zou wel eens heel veel kunnen veranderen. En die broers zijn ook bang dat Jozef zijn woord niet zal houden. En we zullen zien, Jozef heeft ook alle reden om dat niet te doen. Waarom vrezen deze broers? Er kunnen twee redenen zijn. Het kan zijn omdat zij Jozef niet vertrouwen. Omdat ze heel achterdochtig zijn in de richting van Jozef. Soms wordt het zo uitgelegd. Maar het kan ook zo zijn dat zij te meer beseffen dat zij geen enkel recht hebben op het feit dat Jozef hen sparen zal. En gemeente, wij denken veel meer in die richting. Als je deze tekstwoorden nauwkeurig leest, dan is het niet zozeer omdat ze Jozef niet vertrouwen, of omdat ze de schuld bij Jozef leggen, maar het is veel meer dat ze tot een dieper inzicht zijn gekomen dat er nog altijd schuld ligt tussen Jozef en tussen hen. Ze krijgen hun weg weer terug. Eigenlijk is het allemaal nog niet opgelost. Het ligt ten diepste nog open. Hun consciëntie spreekt nog. Zij hebben nog wat te belijden. Het is niet vlak. En daarom is het ook geen wonder dat ze vrezen. Want het moet eerst volkomen vlak zijn. Zo zeiden zij, misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Wat hebben ze gedaan? Jongens en meisjes, Jozef heeft hen gesmeekt. Toen ze hem vastgegrepen hebben, toen ze de veelvervige rok van zijn lijf getrokken hebben, toen ze hem in de put gegooid hebben, toen ze hem uit de put getrokken hebben en verkocht hebben, toen heeft Jozef hen gesmeekt. En wat hebben ze toen gedaan? Wel, ze hebben niet naar hem geluisterd. In plaats daarvan hebben ze hem kwaad weder vergolden. En dat zijn ze zelf niet vergeten. En dat komt nu ook bij hen in hun herinnering weer levendig terug. En ja, het zou volkomen terecht zijn als Jozef nu precies hetzelfde met hen zou doen zoals zij met Jozef gedaan hebben. En als zij nu om genade smeken dat Jozef in plaats dat hij voor hen zorgen zal, hen ook kwaad vergelden zal. En dat is waar ze, ja, je zou kunnen zeggen, terecht bang voor zijn vanuit hun kant gezien. De kennis van hun zonde is verdiept. Ze hebben zichzelf meer leren kennen nog dan vroeger. En wat blijkt ook dat ze Jozef eigenlijk nog maar een heel klein beetje kennen. En in deze tekstwoorden vanavond wordt die kennis van Jozef ook meer en meer verdiept. En gemeente, wat is dat een leerzame gedachte uit deze geschiedenis? Want ik denk dat dat voor Gods kinderen vanavond heel herkenbaar is. Dat er een tijd kan zijn in het leven dat we denken dat het allemaal opgelost is. En dat onze zonden vergeven zijn, dat onze schuld weg is, dat het allemaal wel goed is. En dat er dan toch een moment kan komen dat plotseling blijkt en dat het geweten dat bevestigt dat de schuld nog helemaal niet weg is. Dat er weer allerlei gedachten aan vroeger boven komen en dat wij beseffen dat God helemaal niets verplicht is aan ons. En dat hij ons rechtvaardig van voor zijn aangezicht zou kunnen wegdoen. Als de Heere in het leven van zijn kinderen doortrekt met zijn recht, dan kunnen zij de ontferming van Jezus niet verwachten. Tenminste niet als zij op zichzelf zien wat zij gedaan hebben, hoe zij het eraf gemaakt hebben. Zij zijn heel vriendelijk met Jozef omgegaan. Ze hebben hele goede jaren gehad daar in Egypteland. Ze zijn door Jozef onderhouden geweest. Er was geen vuiltje aan de lucht, zou je kunnen zeggen. En plotseling staat alles op zijn kop. En vragen ze zich af, ja, hoe zal nu de toekomst voor ons zijn? Wij hebben nergens recht op. Kent u dat ook, kinderen des Heren? De zonde moet vergeven worden. De schuld moet verzoend worden. En het kan zijn als wij de meerdere van Jozef leren kennen, en ik geloof ook dat het dan werkelijk zo is, dat die schuld bedekt ligt. Dat wij dan van onze zonde geen last meer hebben. Dat wij op de belofte van de meerdere Jozef rust gevonden hebben. Alleen de grote vraag is het dan weg? Is onze schuld dan ook verzoend? En dan zullen er kinderen des Heren vanavond in de kerk zijn die weten, uit eigen ondervinding, dat zo in een moment als het ware heel die oude schuld opengelegd kan worden. En dat wij moeten leren dat een kennen van de middelaar niet hetzelfde is als de vergeving van onze zonde. Wat wij nodig hebben, dat is een diepere kennis van onszelf. Om ook een diepere kennis van de meerdere van Jozef te mogen verkrijgen. En dat is eigenlijk wat hier in dit schriftgedeelte gebeurt. Daarom ontboden zij aan Jozef. Ze zijn ten diepste doodsbang. Dit kan wel eens helemaal verkeerd af gaan lopen. En die vrees die is zo groot dat ze niet zelf naar Jozef gaan en dat ze tegen hem zeggen: Jozef, we moeten eens praten, want misschien moeten er toch nog dingen uitgepraat worden of ligt het nog niet helemaal vlak. Nee, die vrees is zo groot dat zij een afgevaardigde, een tussenpersoon zou je kunnen zeggen, naar Jozef sturen om te kijken hoe de zaak ervoor staat. En straks blijkt het gelukkig erg mee te vallen. Maar in hun beleving had het ook heel anders gekund. Daarom durven ze niet naar Jozef te gaan. Ze vrezen dat hun laatste uur geslagen is. En ze sturen iemand in hun plaats naar Jozef en die brengt de volgende boodschap. Uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende: zo zult gij tot Jozef zeggen, ai, vergeef toch de overtreding uw broederen en hun zonde. Want ze hebben u kwaad aangedaan, maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uws vaders. Als je dit goed leest en de kanttekeningen die wijzen er ook op, dan gebruiken die broers van Jozef eigenlijk vier redenen waar zij zich op beroepen. En waarop zij om vergeving smeken. De eerste reden die zij aanvoeren, dat is: uw vader, onze vader, vader Jacob, die heeft dat voor zijn dood begeerd. Hij heeft het ons opgedragen om onze schuld aan u te belijden. En zij weten hoe teer dat ligt voor Jozef. Zij weten hoe teer de band was tussen Jacob en tussen Jozef. Sommigen doen dit af als een verzinsel. En die zeggen: ja, dat verhaal wat ze vertellen over Jacob, dat is helemaal niet waar. Dat gebruiken ze maar om er onderuit te komen. Maar gemeente, ik kan geen enkele reden vinden waarom wij dit voor een verzinsel zouden moeten houden. En als Jozef eraan getwijfeld had of dit waarheid was of leugen, dan had hij zich straks nooit zo vriendelijk naar zijn broers opgesteld. Zou Jacob werkelijk niet uit bewogenheid met zijn gezin deze jongens niet dit advies gegeven kunnen hebben? Als ik er straks niet meer ben, bedenk dan dat er nog wat vlak te maken valt. Bedenk dan dat er nog wat te belijden valt. Bedenk dan dat er maar één weg is waarin het volkomen vlak zal kunnen worden. Ik geloof vast en zeker dat Jacob dit gedaan heeft. En dat die broers ook in gehoorzaamheid aan hun vader daarna zijn sterven gehoor aangegeven hebben. Dus dat is de eerste reden die zij gebruiken. Onze vader heeft het begeerd. Hij heeft de wens uitgesproken. Hij heeft het ons opgedragen om onze schuld aan u te belijden. De tweede reden die zij gebruiken is: ze laten merken dat zij berouw hebben van hun zonde. Ze zeggen: ai, vergeef toch de overtreding uw broederen en hun zonde. Dus zij gaan belijden. En gemeente, dat is de enige weg waarin vergeving te krijgen is. zonder het belijden van de zonde en zonder het berouw hebben over de zonde, zal er ook geen vergeving kunnen zijn. Dat is onder de mensen zo, als iemand zijn schuld niet belijdt, dan kun je die schuld ook niet vergeven. En als iemand zijn schuld echt belijdt, dan is het helemaal niet zo moeilijk om die schuld ook te vergeven. Als je mag merken dat het oprecht is. En wat ligt dit teer, deze broeders, zij belijden hun schuld. We zouden kunnen zeggen, hun altijd nog openstaande schuld. Na alles wat ze meegemaakt hebben. Jozef was zo vriendelijk geweest, Jozef was zo zorgzaam geweest. Jozef had zoveel voor hen gedaan en toch, in hun beleving lag het nog niet vlak. Er moest nog wat opgeruimd worden. En dat gaan ze bekennen. Hun eigen zonde en overtreding. In de derde plaats, zij erkennen, dat is ook heel veelzeggend, zij erkennen het recht dat Jozef heeft om hen te straffen. Zij zeggen tegen hem, want zij, ze gebruiken nu de woorden van Jacob, maar ze bedoelen dus, ze zeggen wij hebben u kwaad aangedaan. Dat is toch heel eerlijk? Ze proberen het toch niet te vergoeilijken? Wij hebben u kwaad aangedaan. In vers 17 gebruiken zij zelfs drie woorden om hun zonde te beschrijven. Ze noemen het overtreding, ze noemen de zonde en ze noemen het kwaad. Dus gemeente, dit is niet zomaar een oppervlakkige schuldbelijdenis die zij hier doen. Ze laten aan Jozef merken dat ze zich er heel goed van bewust zijn hoe groot dat het kwaad is wat zij op hun geweten hebben. En dat kwaad is nadat zij Jozef hebben leren kennen niet kleiner geworden. Maar dat kwaad is nadat ze Jozef hebben leren kennen, zo blijkt nu, alleen maar groter geworden. Die schuld die staat hen voor ogen. Die klaagt hen aan. Zij hebben straf verdiend. Ze hebben niks anders te wachten. En de derde reden die zij aanvoeren om verzoening te mogen krijgen is dat zij dienaren zijn van de God uws vaders. Jozef is een dienaar van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En zij zeggen, wij zijn ook dienaren van diezelfde God. Zij zijn dienaren geworden. De Heere heeft hen gearresteerd. De Heere heeft hen stilgezet. De Heere heeft hen berouw gegeven. De Heere heeft gegeven dat ze op die zonde eerder al teruggekomen zijn. En gemeente, dat het oprecht is, dat is ook wel gebleken in de achterliggende 17 jaar. Want zij zijn in die 17 jaar in het heidense Egypteland dienaren van de God van Abraham, Isaac en Jacob gebleven. Dus ze hebben in de praktijk laten zien, 17 jaar lang, dat hun bekering waarachtig was. Het is in de vruchten gebleken. Ze hebben zich niet gekeerd tot de heidense goden. Als je nou deze vier redenen bekijkt die ze aanvoeren, smekend om hun behoud, dan is er één ding wat mij opvalt, gemeente, en dat is dit, dat zij zich geen enkele keer beroepen op hetgeen van hen is. Dus ze komen niet aan met wat zij toch wel goed gedaan hebben. Ze komen niet aan met wat zij nog wel verdiend zouden hebben. Ze proberen het niet te vergoeilijken. Ze proberen het niet af te zwakken. Maar mensen die zo komen, die zijn als het ware aan genade overgeleverd. Want Jozef kan dezezelfde schuldbelijdenis gebruiken om hen voor eens en voor altijd te straffen. Immers, ze komen er zelf vooruit. Wat zij gedaan hebben. Ze laten het zelf zien dat ze des doods schuldig zijn. Er is maar één ding. En dat is genade. En is het verboden om daarom te vragen? Nee, dat is niet verboden, dat is een zegen als een mens op dat plekje komen mag. Genade, genade alleen. Wat ligt hier toch een onderwijs in, gemeente, als het ook gaat over het leven van Gods kinderen. Er wordt wel eens gezegd, er is een weg naar Jezus en er is een weg met Jezus. En de weg naar Jozef hebben wij overdacht. Hoe Jozef met zijn broers heeft gehandeld zonder zichzelf bekend te maken. En dat was nodig. Ze moesten eerst op hun plaats komen. Eer dat Jozef het de geschikte tijd vond om zichzelf aan zijn broers bekend te maken. Nou, je zou daarin een beeld kunnen zien van de toeleidende weg naar Jezus. We hebben toen gezegd, zoals Jozef met zijn broers handelde, zo handelt Jezus met de zijnen. Maar hier zien wij, er is ook een weg met Jozef geweest voor die broers. En ze moesten nog meer leren. Ze moesten zichzelf nog dieper leren kennen. Ze moesten erachter komen dat zij des doods schuldig waren. En dat ze om eigen schuld gestraft zouden kunnen worden. Dat er maar één ding was wat die schuld weg zou kunnen nemen. En dat was vergeving. En op die vergeving hadden zij geen recht. Je ziet eigenlijk precies hetzelfde in het Nieuwe Testament bij de discipelen van de Heere Jezus. Als zij omgaan met de Heere Jezus, dan is daarmee nog niet alles opgelost. Daar is nog een openstaande schuld. Zij moeten nog leren hun leven te verliezen om het in Hem te mogen vinden. Een mens moet niet alleen komen aan het einde van zijn werken, maar een mens moet ook komen aan het einde van zijn leven. Er staan hier schuldige mensenkinderen die niks verdiend hebben. We gaan naar onze tweede gedachte, de liefde van Jozef. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Dus er zijn enkele lieden die gestuurd zijn naar Jozef om woordvoerders te zijn voor die broers van Jozef. En als die dit verhaal overbrengen, dan ontroert Jozef. Hij weende. Hij barst in snikken uit. Er zijn van die gouden momenten in de geschiedenis van Jozef, gemeente, dat hij weent. Wel geteld is dit de zevende keer. De zevende keer dat Jozef weent. We weten vast nog wel die preek over toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. En ook hier zou je kunnen zeggen, toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Denkt u nou werkelijk dat Jozef zo bewogen zou geweest zijn als ze hem maar wat op de mouw gespeld hadden? Denkt u dat Jozef dat niet doorgehad zou hebben? Denkt u dat Jozef zijn broers niet kende? Uit die reactie van Jozef is heel duidelijk dat die schuldbelijdenis van de broers een oprechte schuldbelijdenis is. Jozef mag iets merken van de ware ootmoed. Jozef mag iets merken van de ware begeerte, de vruchten der genade, het werk des Heren. En dat ontroert hem. En ook de gedachten die ze hebben van hem. Ze kennen hem eigenlijk nog maar nauwelijks. Want Jozef zou dit niet doen. Als Jozef dit had willen doen, dan had hij het al lang gedaan. Hij had ze al lang om kunnen brengen. Toen hij ze de eerste keer ontmoette in Egypteland. Hij had ze terecht kunnen stellen. Hij had ze op kunnen laten sluiten. Als hij het gewild had, dan was dat al lang gebeurd. Maar zo was Jozef niet. Daar was hij niet op uit. Hij was erop uit dat ze hun zonden gingen belijden. Opdat er plaats zou komen voor verzoening. Jozef weende. En jongens en meisjes, als die broers dat horen, dat Jozef niet vertorend is, maar dat hij weent, dan komen ze. Dan durven ze ook te komen. Er staat in het 18e vers, daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden, wij zijn uw knechten. Zij vielen voor hem neder. Ik denk dat dit de eerste keer is, gemeente, dat wij echt heel duidelijk kunnen zien dat de Heere de dromen vervult. Weet u het nog, jongens en meisjes, van de zon, de maan en de sterren en al die sterren die bogen voor de sterren van Jozef. Weet je het nog van die schoven? Die schoof van Jozef die bleef staan en die andere schoven, zijn broers, die bogen voor zijn schoof. 17 jaar wonen ze inmiddels in Egypteland. Ja, Gods beloften worden vaak niet zo snel vervuld. Er wordt wel eens gezegd, Gods molens die malen langzaam, maar zeker. Jacob maakt dit nu niet eens meer mee. Maar de Heere maakt waar wat hij beloofd heeft, daar vallen ze voor hem neder. En ze zeggen, wij zijn uw knechten. Ze onderwerpen zich. Dat hadden ze vroeger nooit kunnen denken, dat ze dat zouden doen. Dat hebben ze nooit gewild. Maar de Heere brengt hen op die plaats, dat zij zichzelf ervoor over mogen krijgen. In het besef dat ze niks verdiend hebben. Zie, wij zijn uw knechten. Zie wat de Heere vermag, gemeente. Zeg nooit als iemand in de zonde valt, of zeg nooit als u een kind kwijt dreigt te raken, of zeg nooit als er een band verbroken is, dit komt nooit meer goed. Dat zal Jacob ook wel vaak gedacht hebben, maar zie hier wat de Heere vermag. Zie, wij zijn uw knechten. Ja, en dan is er ook plaats voor genade. En Jozef zeide tot hen, vrees niet. Want ben ik in de plaats van God? Die uitdrukking die komen we meer tegen in de Bijbel. Die komen we tegen in de geschiedenis van Rachel, de vrouw van Jacob. Als zij geen kinderen kan krijgen, dan zegt Rachel tegen Jacob, als ik geen kinderen krijg, dan ben ik dood. Geef mij kinderen! Ja, en dan zegt Jacob, ben ik in de plaats van God? Dat kan ik toch ook niet? Dat kan God alleen. En wat bedoelt Jozef hier te zeggen als hij zegt, ben ik in de plaats van God? Wel, dan bedoelt Jozef te zeggen, ik ben het niet die de zonde van mensen vergeven kan. En ik ben het ook niet die de mensen zal oordelen. Ben ik in de plaats van God? Jozef gaat niet op de troon van God zitten. Jozef gaat niet voor rechters spelen. Jozef gaat niet vergeven wat God alleen vergeven kan. Kijk, tussen Jozef en zijn broers is het van Jozefs kant wel goed. Maar ten opzichte van God kan de Heere dat alleen vergeven. Ben ik in de plaats van God? Jozef weet zijn plaats. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Hij gaat de Heere ja, niet voor de voeten lopen. En dat zou je nu ook kunnen zeggen van de meerdere van Jozef. Wie is nu de handhaver van het goddelijke recht? Wie is nu de rechter die vrijspreekt of die veroordeelt? Wel, dat is God de Vader. Als je denkt aan het beeld van de vierschaar, dan is God de Vader is de rechter en de Zoon is de advocaat. En de advocaat moet niet voor rechter gaan spelen. De advocaat die moet de rechter niet voor de voeten gaan lopen. En dat zie je hier ook, gemeente. Jozef gaat niet doen wat God alleen kan doen. De rechter moet spreken. Hij alleen kan de zonde vergeven. En dat is iets wat de Heere zijn kinderen ook gaat leren. De omgang met de meerdere van Jozef. Een advocaat te mogen hebben die onze zaak waarneemt. is nog niet hetzelfde als de vrijspraak van de rechter gekregen te hebben. Ben ik in de plaats van God? Ja, toen getwijfeld werd aan de godheid van de Heer Jezus Christus op deze aarde. In die geschiedenis van de geraakte, toen heeft hij in naam van de Vader gezegd tegen die geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Om te laten zien dat hij de Zoon van God was. Wat is het nodig om die grond, om die troost in ons leven te mogen krijgen? Anders dan lopen Gods kinderen nog altijd met een openstaande schuld over de wereld. Hoeveel omgangen dat er ook met Jezus zijn geweest en hoeveel beloften dat de Heere ook heeft geschonken. Als Gods recht dan in onze ziel wordt afgedrukt, dan zijn we nog altijd doodschuldige zondaren in onszelf. Ben ik in de plaats van God? Gijlieden wel. En dan gaat hij wijzen op Gods regering. Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Kijk, Jozef die praat het ook niet goed. Jozef verzacht het niet. Jozef zegt, wat jullie gedaan hebben, inderdaad, dat is kwaad. Dat is een vreselijk kwaad. Wat die broers gedaan hebben, is nooit goed te praten. Jullie kennen de geschiedenis, jongens en meisjes. Ze hebben Jozef willen doden. En het is dat God het heeft verhoed, want anders dan was Jozef er al lang niet meer geweest. Zo kwaad zijn ze op Jozef geweest. Wat hebben ze hem aangedaan? En ja, dat hoef je niet goed te praten, dat is zo. En dat weet Jozef ook en dat benoemt Jozef ook. Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht. Jozef heeft diep inzicht in de wijsheid des Heren. En hij ziet dat de Heren in zijn goddelijke voorzienigheid alles bestuurt en regeert. En dat hij zich door die broers van Jozef niet van zijn goddelijke raad heeft af laten brengen, maar dat hij zijn doel bereikt dwars door de zondige daden van mensen heen. Wat zeg ik? Dat hij zelfs die zondige daden van mensen daarvoor kan gebruiken, dat hij zijn doel bereikt. En dat zegt helemaal niks goeds over die zondige daden van mensen, want die zondige daden van mensen, daar blijven die mensen voor verantwoordelijk. Maar het laat zien dat God niet geblokkeerd wordt door de zonde van mensen. Dat hij zelfs daar de macht over heeft. En dat hij zelfs het kwade ten goede kan gebruiken. Nou, dat mogen Gods kinderen wel eens ervaren. Want in het leven van degene die God lief hebben, zullen alle dingen medewerken ten goede. En we bidden het ook in het doopformulier of de Heere al het kwade van ons wil weren of ten onze beste keren. Uiteindelijk is al het kwade in het leven van Gods kinderen uiteindelijk ten goede. De Heere is niet machteloos ten opzichte van het kwade. Iets van de grootheid van God, iets van de wijsheid van God schittert in deze geschiedenis van Jozef. Niet dat wij dat kunnen overzien. Je zou het kunnen vergelijken, jongens en meisjes, met een klok. Van een klok zien wij alleen de wijzers, we zien alleen de buitenkant. En wij zien welke tijd dat de wijzers aangeven. En dan zeg je, het is zo en zo laat. Maar weet je wat wij niet zien? Dat is dat hele raderwerk wat binnen in die klok zit. Waarin ieder radertje, het grote of het kleine, allemaal een bestemming heeft waardoor die klok gelijk blijft lopen. En de tijd aangeeft die hij aan moet geven. Dat is voor ons niet zichtbaar. En als je binnen in zo'n klok kijkt, dan snap je er helemaal niks van. Dan beseffen wij niet, we hebben daar geen verstand van, waar al die radertjes toe dienen. En met eerbied gezegd, zo is het nu ook met Gods voorzienigheid. In Gods voorzienigheid wordt zoveel gebruikt, wij kunnen dat niet overzien, zodat de Heere zijn doel bereikt. En wat was nu het doel van de Heere? Wel, dat was om een groot volk in het leven te behouden. Gijlieden wel, gij hebt het ten kwade gedacht, maar de Heere niet. En dan zouden we een lijn kunnen doortrekken naar de meerdere van Jozef, de Heere Jezus Christus. Die vijanden wel. Die Farizeeërs, die hadden het ten kwade gedacht. De schriftgeleerden, die hadden het ten kwade gedacht. En al degenen die in dat lijden van de Heere Jezus een plaats hebben ingenomen, die hebben dat niet goed bedoeld, die hebben dat ten kwade gedacht. Het Joodse volk heeft het ten kwade gedacht. Kruist hem, weg met deze. Zij wel, maar God niet. God heeft het ten goede gedacht. God heeft het willen gebruiken, zelfs het kwaad van die mensen, om de zonde te straffen aan deze middelaar, die stond in de plaats van de zijne. De Heere wist dat het zou gaan naar de eeuwige overwinning. En dat het moest gaan in een weg waarin Jezus zou lijden en zou sterven. Dat hadden ze niet bedoeld. Dat hebben de Farizeeërs niet bedoeld. Maar God wist dat het daar naartoe ging. Hij had het ten goede gedacht om een groot volk in het leven te behouden. Jongens en meisjes, ook Jozef wist dat de Heer Jezus zou komen. Ook Jozef kende de belofte die gedaan was aan Abraham. Ook Jozef zag uit naar de vervulling. Ook Jozef wist dat als dat hele Joodse volk uitgemoord zou worden, dat die belofte aan Abraham gedaan nooit werkelijkheid zou kunnen worden. Dus als hier staat om een heel groot volk in het leven te behouden, dan zegt u misschien, nou ja, dat valt er nog wel mee. Want in deze tijd is dat Joodse volk nog niet zo'n heel groot Joods volk daar in Egypteland. Maar u moet wel bedenken dat Jozef ook geleefd heeft bij de profetie van de komende Messias. Als dit volk uitgeroeid zou worden, zou Gods volk uitgeroeid zijn. Zou de Messias niet geboren kunnen worden? Zou er geen zaligheid zijn? Het is niet alleen zo dat Jozef gespaard blijft. Het is niet alleen zo dat de broers van Jozef gespaard blijven. Het is niet alleen zo dat die nakomelingen van Jacob door deze weg bewaard blijven. Maar laat nou die handelswijze van die broers van Jozef ertoe gediend hebben dat het volk waar Jezus uit geboren moet worden niet wordt omgebracht. Is dat geen wijsheid van God, gemeente? O, dat zelfs de duivel daaraan mee moet werken. Dat zelfs Judas met zijn verraad daaraan mee moet werken. De duivel, die verliest het altijd. De vijanden van God, die verliezen het altijd. Ze denken dat ze het koninkrijk van de Heere kunnen beschadigen, en in plaats daarvan zijn ze bezig om te bewerken dat Gods koninkrijk wordt gebouwd. Wat is dat beschamend. Gijlieden wel, gij hebt het ten kwade gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht, om een groot volk in het leven te behouden. Wat schittert hier die wijsheid van God. En omdat Jozef dat ziet, kan hij niet boos zijn. Omdat Jozef mag zien wat God ermee voor had, daarom kan hij op zijn broers niet vertorend zijn. Mag hij het aan God overgeven? Hij zegt, ben ik in de plaats van God? Zal ik optreden als rechter in de plaats van God? Of kan ik u vergeving geven in de plaats van God? Nee, dan bent u aan het verkeerde adres. We gaan naar onze derde gedachte, de trouw van Jozef. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 66 en daarvan het eerste en het tweede vers. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Zing de eer zijns naams met dankbare psalmen, verheft zijn roem met lofgezang. Zeg, o hoe vreselijk zijn uw werken, gij doet uw wijdgeduchte kracht, o God, aan al uw haters merken, die veinzend buigen voor uw macht. Psalm 66, en daarvan het eerste en het tweede vers. Onze derde gedachte, de trouw van Jozef. Nu dan, vrees niet. Zij vreesden. Ja, het was geen wonder dat zij vreesden. Want ze hadden het ernaar gemaakt. Zij hadden het ten kwade gedacht. Dus als zij de rekening gepresenteerd zouden krijgen van hun zonde, dan zag het er echt heel slecht uit. En daar waren ze bang voor. Ze waren bang voor zichzelf. Ze waren bang voor hun leven. Ze waren bang voor hun kinderen. Ze waren bang voor hun kleinkinderen. En dan is Jozef met grote ontferming bewogen. Zijn hart brandt van liefde. Als zij hem zouden verdenken van het feit dat hij zulke boetvaardige mensen deze straf zou geven, dan hebben ze toch echt een heel verkeerd beeld van hem. Dan kennen ze Jozef nog niet. Want dat doet Jozef niet en dat wil Jozef niet. En als dat bij Jozef al zo is, hoeveel dan te meer bij die meerdere van Jozef, van wie zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Zeker gemeente, als een zondaar zo rechteloos mag zijn, zoals deze broers dat hier zijn, meer nog dan vroeger. Zij verdedigen zich niet meer. Ze hebben geen recht meer op hun leven. Zij geven zich volledig over. Denkt u dan werkelijk dat door de meerdere van Jozef zulke mensen met de eeuwige straffen gestraft zouden worden? Dan kent u Jezus niet. Dan kent u de liefde van Jezus niet. Ja, die mensen zijn wel helwaardig. Dat zijn ze wel. Dat hebben ze ook verdiend. Maar ze gaan niet naar de hel. Als Christus iets merken mag van dat werk des Heren in het hart van een zondaar. En dat is ootmoed. Dat is buigen. Dat is boetvaardigheid. En in plaats van een oordeel uit te spreken, zegt Jozef, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Ik zal voor jullie zorgen. Had hij al beloofd. In Genesis 45 vers 11, toen hij zich bekend maakte, toen zijn ze ook zo vreselijk geschrokken. Toen dachten ze ook in eerste instantie dat hun laatste uur geslagen was. Maar toen heeft hij gezegd, gij zult in het land Gozen wonen. En nabij mij wezen, gij en uw zonen, en de zonen uw zonen, en uw schapen, en uw runderen, en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden. Want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. Jozef had het hen beloofd en zo zijn ze naar Egypteland gekomen. En in Egypteland heeft Jozef dat ook waargemaakt. Genesis 47 lezen we dat. Daar staat, en Jozef onderhield zijn vader en zijn broers en het ganse huis zijn vaders met brood tot de mond der kinderen toe. Dus hij had ze getrokken met het woord van zijn belofte. En hij heeft in de jaren van de honger, heeft hij die belofte ook waargemaakt en bevestigd. En nu die broers erachter komen dat ze nergens recht op hebben en dat ze alsnog met alles wat er gebeurd is gestraft kunnen worden. Nu herhaalt Jozef zijn belofte en hij zegt, ik zal het blijven doen. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. En waarin bestond die onderhouding? Nou, dat kun je lezen in het 47ste hoofdstuk. Jozef gaf hen woningen, hij gaf hen bezittingen, hij gaf hen brood. Hij zorgde overal voor. Hij nam alles voor zijn rekening, zou je kunnen zeggen, tot de hongersnood voorbij was. En nu de hongersnood voorbij is, zegt hij, ik zal het nog doen. Ik zal het blijven doen, ondanks die belijdenis die ik zojuist gehoord heb. Niet dankzij, want dan zou die belijdenis een grond zijn voor deze belofte. Maar in deze weg mogen ze er opnieuw de troost van krijgen. Ik zal. Er ligt daar dan geen prachtig beeld in, gemeente, van die meerdere van Jozef. Die de zorg voor zijn kinderen geheel voor zijn rekening neemt. Kijk, Jozef die kan niet eens zorgen voor hun zielen. Jozef kan, als het over hun schuld gaat, dan kan Jozef dat niet overnemen. Maar ik mag vanavond zeggen, meer dan Jozef is hier. Want Jezus zorgt niet alleen voor het lichaam van zijn kinderen. Hij zorgt niet alleen voor de tijdelijke onderhouding. Hij zorgt niet alleen voor het brood. Hij zorgt niet alleen voor hun gezondheid. Maar hij zorgt ook voor hun ziel. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Wat een rijke belofte. Jozef zal geen kwaad voor kwaad vergelden. Zo deed Jozef niet. En Jezus zal geen kwaad voor kwaad vergelden, gemeente. Zo is Jezus niet. Ik zal u onderhouden. Hij zegt ook, ik zal uw kinderen onderhouden. Ik zal uw kleine kinderen onderhouden, die hier in Egypteland zijn. Die alleen staan in deze maatschappij, die zich niet mogen vermengen met dit heidense volk van Egypteland. Ik zal voor hen zorgen. Uw kleine kinderen, die nog zo afhankelijk zijn, die zo teer zijn, die zorg nodig hebben. Die grote Jozef, die onderkoning, bemoeit zich met de babytjes, jongens en meisjes. Hij bemoeit zich met die behoeftige kinderen. Hij heeft als het ware de kindermonden geteld en weet wat er nodig is in eens ieders huis. En hij zal ervoor zorgen, hij belooft het hier, hij zal ervoor zorgen dat ze niks tekort zullen komen. En als hij dan voor de kleine kinderen zorgt, zou hij het dan niet voor de grote kinderen doen? Want daar komen we als ouders ook achter dat niet alleen onze kleine kinderen kwetsbaar zijn. Maar ik denk dat we moeten zeggen dat juist onze grote kinderen nog wel veel meer kwetsbaar zijn. En uitwendig mogen onze kinderen delen in de zorg van de meerdere van Jozef. Levend op de erven van het genadeverbond, in uitwendige zin. Kan de Heere zeggen, wat heb ik meer aan mijn wijngaard te doen dat ik niet gedaan heb. Maar mogen wij ook liggen voor zijn rekening? Mogen wij ook weten, gemeente, dat hij onze God is en de God van ons zaad? Wat moet dit voor die broers van Jozef een troost geweest zijn? En ja, meer dan Jozef is hier. Wat ligt er een troost in als je mag weten dat Christus voor je zorgt? Dat je voor zijn rekening mag liggen en dat hij ook de God van je nageslacht zal zijn. Dat hij ook voor je kinderen zal zorgen. Wij kunnen ze niet bewaren. Er komt zelfs een moment dat wij ze los moeten laten. Jacob heeft ze allemaal los moeten laten. Hij heeft ze nog een wens meegegeven, hebben we gehoord. Maar hij moest ze loslaten. En zie nou eens na zijn sterven, kinderen des Heren, hoe nou de Heere voor zijn gezin zorgt. Is dat niet groot? Die God die alle dingen regeert. Wat zijn ze toch gelukkig. En zoek dat toch. Die mogen delen in de zorg van Christus. Mogen wij bij dat echte zaad van Jacob behoren. Waar de dichter van spreekt. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Ze hadden harde woorden verwacht, ze hadden boze woorden verwacht, ze hadden een pak slaag verwacht, ze hadden nog erger verwacht. En wat krijgen ze? Troostwoorden. Hij spreekt hun op een allervriendelijkste manier toe. Hij toont hen zijn liefde. Wonderlijk toch, hij had het recht om zich te wreken. Maar hij doet het niet. Hier blijkt dat het zo waar is wat de schrift zegt, die mildelijk schenkt en nooit verwijt. Gemeente, een verbroken hart, wordt door Christus vertroost. Er zijn momenten in die geschiedenis, ik zeg het nog een keer, dat Jozef zich niet kan bedwingen. En welke momenten zijn dat geweest? Als die broers van Jozef op hun plaats mochten zijn. Dan had Jozef zo'n grote moeite om zijn tranen te bedwingen. En zo is het nu ook met Christus. Christus zal zich niet bedwingen, kan zich niet bedwingen, als een mens mag buigen voor het recht van God. Hij zal zich niet bedwingen als een mens mag leren dat het rechtvaardig is als hij verloren gaat onder het recht van God. Het zijn wegen waarin de meerdere van Jozef al dieper gekend mag worden. Kijk, die broers die kenden Jozef. Ze hebben hem aardig leren kennen, maar zo zoals nu, zo kenden ze hem eerder nog niet. Dat zijn liefde zo groot is, dat zijn zorg zo groot is, dat zijn trouw zo groot is, dat is onbevattelijk. En meer dan Jozef is hier. Amen.